We lezen een gedeelte uit Genesis 18, Johannes 21 en 1 Johannes 3. Genesis 18, de versen 9 tot en met 15. Toen zeiden zij tot hem, waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide, zie, in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, de welke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wellust hebben, nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen? Zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal ik tot u wederkomen omtrent deze tijd des levens en Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Dan Johannes 21, de versen 15 tot en met 17. Johannes 21, vanaf vers 15. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male, Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, weid mijn schapen. En dan 1 Johannes 3, de versen 18 tot en met 22. En die versen zijn ook de tekst voor de prediking. 1 Johannes 3, de versen 18 tot en met 22. Mijne kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God, en zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, dewijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Tekst voor de prediking is 1 Johannes 3, de versen 18 tot en met 22. Ik lees u als kerntekst de 20ste en 21ste vers. 1 Johannes 3, vers 20 en 21. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Tot zover. Een tweetal aandachtspunten. In de eerste plaats een hart dat ons veroordeelt. In de tweede plaats een hart dat ons niet veroordeelt. Dus een hart dat ons veroordeelt en een hart dat ons niet veroordeelt. Het gaat duidelijk vanmorgen over ons hart. Want daar gaat de Heere het in de eerste plaats om. Om de binnenkant. Misschien is onze buitenkant wel heel vaak een camouflage van onze binnenkant. Misschien stemt de buitenkant niet altijd overeen met onze binnenkant. Misschien zijn we in de ogen van mensen wel onberispelijk, maar dat de Heere heel anders over ons hart denkt. Met het woordje hart wordt natuurlijk niet dat orgaan bedoeld, dat klopt. Maar er wordt ons geweten mee bedoeld. Daar kijkt God naar. Ik weet wel, dat was al dadelijk wel te zien. Die gewetens van ons, die zijn lang niet altijd nog zuiver. Toch is toch nog een restant uit het paradijs. God zoekt dus naar de waarheid in het binnenste. Hoe vaak komt dat niet voor in de psalmen? We zongen het al uit psalm 25, psalm 119, straks psalm 84. Wat heeft God een hekel aan bedrog? Als je onoprecht bent, als je je anders voordoet dan je bent, aan huichelachtigheid. De Heere wil dat we eerlijk zijn. En hij haat alle onoprechtheid. Dus laten we daarom in ons leven meer bezig zijn met de binnenkant dan met de buitenkant. Alhoewel, dat hebben we 2 weken geleden ook gezien, gehoord, Johannes heeft het in zekere zin ook wel over de buitenkant. En hij liet ons toen zien dat die buitenkant eigenlijk heel veel, misschien wel alles zei, over hoe het aan de binnenkant is. Want Johannes nam die broederlijke liefde die je kunt zien als een graadmeter om te laten ontdekken of de liefde van God in ons hart is. Daarom zegt Johannes in vers 18, mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. Het is niet zo moeilijk om mooie woorden te spreken. Dat is niet verkeerd. Maar Johannes wil eigenlijk zeggen, als je mooie woorden gebruikt, laat dat dan ook uitkomen in de praktijk. Je woorden moeten ook handen en voeten krijgen. Dus Johannes heeft het gehad over die broederlijke liefde als een kenmerk dat de liefde van God in je woont. En hij heeft dat zelfs heel praktisch gedaan in vers 17, door aan de arme broeder iets mee te delen. Nou, als je dat niet doet, als je je hand toesluit, hoe kun je dan zeggen dat de liefde van God in je hart woont? Dat kan niet. Dus je kunt mooie woorden gebruiken, maar je leven veroordeelt je soms. Dus daarom niet alleen liefhebben met de tong, maar ook met de daad en met de waarheid. De Heere wil geen praat-christendom, maar een daad-christendom. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Uit de waarheid zijn, dat betekent uit God geboren zijn. En hieraan, dat slaat terug op de vorige verse, op die broederlijke liefde. Dus Johannes herhaalt het nog een keer. Hij vat het nog een keer samen. Heel duidelijk zegt hij, als je wil weten of je uit God geboren bent, dan betoon je ook liefde tot de broeders. En we hebben ook gezien, naar aanleiding van die eerste broedermoord, wat Johannes hier toch mee bedoelde, nou ja, de zichtbare gemeente. En dan ook die mensen waar wij misschien het minst mee op hebben. Maar dat is natuurlijk altijd het lastigste. Iemand die je heel graag mag, die je hartelijk lief hebt, waar je hartelijk mee verbonden bent, dat is niet zo moeilijk om die in de praktijk te ondersteunen. Maar dus ook het gemeentelid waar je het minst mee op hebt. Hieraan kennen wij. Duidelijk kennen we. Dus het gaat de Heere om het hart. Dat is duidelijk. Maar dat hart, het komt ook heel duidelijk openbaar. Dat wordt ook heel zichtbaar. In de praktijk van het leven van alle dag. Sommigen zeggen, zie je wel, God kijkt naar het hart. De buitenkant doet het niet toe. Dan heb je Johannes niet mee. Omgekeerd, als je een fraaie buitenkant hebt, maar je hebt geen nieuw hart, dan heb je God ook niet mee. En dan zegt Johannes, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Wat betekent dat? Wat is dat? Wat wil Johannes ons daarmee duidelijk maken? Onze harten verzekeren voor hem. In ieder geval moet je al niet wat doen om de eer van mensen te krijgen. Ananias en Safira waren niet bezig om hun harten te verzekeren voor de Heere, maar voor andere mensen. Ze vonden het veel belangrijker hoe anderen over hen dachten. En ze waren er helemaal niet mee bezig hoe God over hen dacht. Daar ben je toch ook dom bezig. Het beeld dat Johannes gebruikt is dat wij voor Gods rechterstoel gesteld worden. En hij wil ons duidelijk maken, straks komt dat ook naar voren, vrijmoedigheid tot God, dat is vrijmoedigheid in het gebed. Dus Johannes zegt eigenlijk, je zondert je af in de binnenkamer, dan vouw je je handen en je buig je knieën, en wat gebeurt er dan? Nou, dan is het alsof je dus Gods rechtszaal binnenstapt. Indrukwekkend zie je hoe die rechter daar op zijn rechterstoel zit. En die rechter, die weet alles. Die weet alles. Dus dat beeld, dat moeten wij maar vooral voor ogen houden. Bid u zo. Wat een vraag. Bid ik zo? Als je je knieën buigt en je handen vouwt, besef je dan ook dat je die rechtszaal binnenstapt? dat je tot een alwetend God nadert in het gebed. En nu is het alsof Johannes ons de vraag stelt, hoe is het als wij in het gebed voor Gods aangezicht komen? Is je hart dan onrustig? Veroordeelt je hart je dan? Of heb je vrijmoedigheid? Heeft je hart vrede? Als wij bidden, moeten wij natuurlijk wel goed nadenken. Wat we aan het doen zijn, moet je altijd doen. Maar zeker als we bidden. Dus wij stappen die rechtszaal binnen en wij zien die indrukwekkende gestalte van een alwetend God. En hoe is het dan als we bidden? Veroordeelt ons geweten ons dan? Of hebben wij vrijmoedigheid? En wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Wat betekent dat woordje verzekeren nu eigenlijk? Nou, dan moet je even gaan naar Matteüs 28. Die soldaten die zijn enorm geschrokken. Hè? Die stonden daar 's morgens vroeg op de Sabbat nog bij dat graf, dat verzegelde graf van de Heere Jezus. Het zat er bijna op, het zou de laatste dag zijn. En toen ineens, toen zagen ze een geweldig licht en ze voelden de grond onder zich bewegen. En ze schrokken geweldig, want ze voelden iets van de majesteit en van de heiligheid van de hemel. Nou, die mannen die zetten het op een lopen. En die gaan naar de overste van het volk van Israël, de fariseeën, laat ik maar zeggen. En ze vertellen wat er die morgen is gebeurd. En dat verhaal moeten natuurlijk die leiders van het volk niet hebben. Dus ze zeggen, jullie moeten maar een leugen in de wereld brengen. Wat je gezien hebt, wat je waargenomen hebt, dat is niet waar. Dat moet je verzwijgen. Jullie moeten maar een leugen in de wereld brengen. Dat jullie sliepen, en terwijl jullie sliepen zijn de discipelen gekomen en die hebben het lichaam van de Heere Jezus gestolen, want het mag niet bekend worden dat Jezus is opgestaan. Ja, maar als wij dat verhaal vertellen, dat kost ons ons leven. Dan zullen we gestraft worden met de dood, want zo is dat in het Romeinse recht. Nou, zeggen die oversten van het volk. Wij zorgen er wel voor dat de stadhouder tevreden gesteld wordt. Hetzelfde woordje, wat hier vertaald wordt met verzekeren. Dus ik denk dat die overigens natuurlijk wel een zak geld aan Pilatus hebben gegeven. Dat ze hebben gezegd, nou wij gaan er wel mee akkoord, laat het maar, zand erover. Dus ze hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om de stadhouder tevreden te stellen, zodat die soldaten vrij uitgingen. Snappen we meteen wel dat we natuurlijk niet bij de heren met huichelachtigheid aan kunnen komen. En dat we de heren niet om de tuin kunnen leiden, dat begrijpt iedereen natuurlijk. Want de heren kent ons hart. Dus dat heeft helemaal geen zin om de heren om de tuin te willen leiden, dat gaat niet. Maar het gaat wel om de zaak die bedoeld wordt. Het Griekse woordje betekent dan ook stillen, tot rust brengen. En wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Dus wat die overpriesters doen bij Pilatus, om Pilatus tevreden te stellen, dat moet je nu ook doen als je in het gebed tot God nadert. Dus voordat je gaat spreken tot de Heere, is heel rustig daar gaan zitten. En dan moet je met jezelf gaan praten. Op welke grond nader ik nu eigenlijk tot de Heere? Kan dat wel? Misschien ligt er wel allerlei zonde, heb je allerlei verkeerde dingen gedaan. En kun je dan de Heere zomaar om een zegen vragen? Durf je als schuldige zomaar die rechtszaal in te lopen en de Heere onverschrokken aan te kijken alsof er niks aan de hand is? Boah, wat een gehuig. Ja, die mensen die zijn er wel, die hebben wat op hun geweten, op hun kerfstok. En ze kijken je aan alsof er niks aan de hand is. Durf je nou zo tot God te naderen in het gebed? Of, dat kan ook, hè? Je praat met jezelf van tevoren, voordat je met de Heere gaat praten, voordat je die rechtszaal ingaat. Maar dat kun je wel begrijpen, je denkt van tevoren, ja, wat zal ik nou zeggen zometeen tot die rechter? Of is het nou zo, hè, dat je geweten in je hart tot rust gebracht is, omdat je zegt, maar wacht even, tussen God en mijn ziel ligt het helemaal vlak. En wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Dus nog een keer, zoals dus die overpriesters het goed hebben gepraat daar bij Pilatus, zodat die soldaten vrij uit konden gaan, zo moet je dus ook met je eigen hart, met je eigen geweten, met je eigen ziel praten. Nou, en als het dan goed is, dan kun je dus rustig die rechtszaal binnenstappen en de Heere onder ogen komen. Nu zegt Johannes het twee keer indien. En dat vind ik ook al wel de moeite waard. Indien ons hart ons veroordeelt en indien ons hart ons niet veroordeelt. Ik lees in dat woordje indien in ieder geval ook op voorhand dat blijkbaar niet eens iedereen zo bidt. Sommige mensen die beginnen gewoon, hup, stel aan tafel, handen vouwen, je vragen zegen over het eten. Of 's avonds voor je nog gaat slapen, snel nog even bidden. Of heb je ook nog stille tijd? Heb je ook nog stille tijd? Dat je dus alleen afzondert voor de Heere? Dan moet je ook niet gelijk beginnen met bidden. Indien. Er zijn dus mensen die hup stormen die rechtszaal binnen en hup, ze gaan er ook weer uit. Alsof er geen rechter op de rechterstoel zit. Mag de naam van bidden toch niet dragen. Want indien ons hart ons veroordeelt, als we voor die rechter staan, wat zal dan ons verweer zijn? God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Het is niet de makkelijkste tekst. Maar er zijn globaal genomen twee uitleggingen. Onder mensen die we vertrouwen, om het zomaar te zeggen. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Met hart wordt dus je geweten bedoeld. Je hebt een goed geweten en je hebt een slecht geweten. Een goed geweten, ja, een goed geweten die denkt serieus na over alle zonden. Een goed geweten maakt ook bezwaar tegen alle zonden. Of dat nu een kleine zonde is of een grote zonde. Of andere mensen dat nu wel of niet gezien hebben. Als je een goed geweten hebt, dan is elke zonde zonde. Een kwaad geweten, goed luisteren, kwaad geweten, die kan wel zo makkelijk zondigen als niemand het ziet, terwijl hij zich ervoor zou schamen als een mens het wel zou zien. Dus als niemand het ziet, heb je er ook geen last van dat je het gedaan hebt. Dat is een kwaad geweten. Dus een goed geweten heeft last van elke zonde. En dan voel je al wel aan, hè? Een goed geweten is gericht op de Heer. En een kwaad geweten, dat zoekt alleen maar zijn eigen eer. Want je schaamt je natuurlijk als een ander mens het ziet. Maar als God het ziet, dan hou je niet eens rekening mee. Dan maak je ook helemaal niks uit. Je schaamt je niet voor de Heer, omdat je hem niet kent. Of omdat je van je plek bent. Indien ons hart ons veroordeelt, als ons geweten ons veroordeelt. God is meer dan ons geweten. Nou, we buigen onze knieën, we stappen die rechtszaal binnen. Ik kan me toch echt wel voorstellen dat je een kloppend hart hebt. Want wie is nu zonder zonde? Wie heeft nu geen verkeerde dingen gedaan? Wie kan nu, als je terugziet op de vorige week, zeggen van, ik ben rein, niks aan de hand. Ik heb geen overtogen woord gezegd, ik heb geen rare dingen gedacht. Ga maar door. Indien ons hart ons veroordeelt. Dus blijkbaar zijn er mensen die zonder een veroordelend hart bidden. Dan zegt Johannes, God is meerder dan ons hart. En de eerste uitleg, de eerste betekenis is, als je geweten al zegt, dat deugt niet. Zo kun je toch eigenlijk niet bidden. God is nog meer dan je geweten. Want die gewetens van ons, die zijn lang niet altijd zuiver. Als je regelmatig zondigt, dan wen je ook nog aan de zonde. Dan zie je het niet eens meer als zonde. De eerste keer klopte je hart nog. Sneller dan anders. Maar inmiddels ben je er al zo aan gewend. Maar God is meerder, zegt Johannes. God ziet haarfijn wat je gedaan hebt, wat je gezegd hebt. God weet precies de zonde die je gedaan hebt. Hij kent ze allemaal. Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Hoe zongen we dat ook al in Psalm 139? Niets is voor de Heere verborgen, al verstop je jezelf in de hel. Ik denk dat je daar maar moet verstaan. Onder de grond, diep in het graf. Als geen mens je ziet, ziet God je toch? Oei. Dan waarschuwt Johannes ons. Dat moeten we zeer serieus nemen. Wij kunnen wel makkelijk over de zonde denken, maar je moet je afvragen, hoe denkt God over mij? God heeft mij gezien gisteren. En wat vond hij ervan, waar ik was, wat ik deed, waar ik naar keek, wat ik zei, wat ik dacht? God is meerder dan ons hart. Je kunt misschien zelf wel denken, nou ja, dat valt wel mee. Ieder mens is zonde, je doet allemaal wel eens iets verkeerds. Pas op, zegt Johannes. God meet blijkbaar met een andere maatstaf dan je geweten. In ieder geval is God veel zuiverder. Hij is zuiver. Maar zuiverder dan ons geweten. Dat is de eerste betekenis. Een waarschuwing. En we hebben gelezen dat het zelfs bij een kind van God soms helemaal fout kan zijn. Sara. Dat wel gelachen. Ze zat in een ander deel van de tent. Er hing een kleed voor. De Heere kon haar nooit hebben gezien. Ze had zo stilletjes gelachen met de hand voor de mond. Kan toch nooit. Ik ben al zo oud. Nu nog een kind krijgen, kan toch nooit. Sara, waarom heb je gelachen? Ik heb niet gelachen. Je hebt wel gelachen. Pas op. Maar er is nog een betekenis. Indien ons hart ons veroordeelt, moet je maar denken aan Petrus. Petrus kon het toch niet meer vergoeilijken. Petrus kon het toch niet meer goed praten. Zo kan het ook zijn dat je in het gebed tot de Heere vlucht. Er valt niks meer goed te praten. Je hart veroordeelt je. En nu is God meerder dan je hart. Luther zegt bij deze tekst dat er nou een grote troost. Want als Petrus niets meer goed kan praten en zich er ook niet meer uit kan praten, dan zegt hij: Heere, maar u weet toch alle dingen? Als Petrus zijn liefde niet meer kan bewijzen, dan zegt hij: maar u weet toch alle dingen? U staat er toch boven, Heere? U weet dat het toch nog meer is dan die zonde die ik gedaan heb. Oh nee, Petrus heeft bitter geweend. Petrus wil die zonde niet goed praten. Petrus wil die zonde niet kleineren. Maar hij zegt: Heere, u weet dat het toch ook nog een beginsel van genade is. Dat heeft u er zelf ingelegd. U weet toch ook, Heere, u hebt mij toch ook gezien dat ik berouw heb. En dat die zonde mij eigenlijk is overkomen. Ondanks dat u mij gewaarschuwd hebt. U weet toch ook, Heere, dat ik niet graag heb gezondigd. Dat ik niet gewild heb gezondigd. Dat weet u toch ook, Heere. U weet toch, Heere, hoeveel verdriet ik erover heb dat ik dat gedaan heb. Hoe uw naam om mijnentwil gelasterd is, dat weet u toch ook, Heere. God is meerder dan ons hart. Wat een grote troost, zegt Luther. Want die duivel, die heeft Petrus besprongen en die heeft gezegd: nou, dat heeft nog nooit een discipel gedaan, wat jij daar gedaan hebt. Je hoort er niet meer bij, Petrus. Is verloren. Maar Heere Jezus, u weet toch ook hoe u naar mij keek. En u weet hoe daar toch nog een lichtstraal van hoop in mijn ziel, in mijn geweten kwam. Dat is wat, hè. Als je knieën buigt. En je stapt die rechtszaal binnen bij een alwetend God. En dat je deze dingen ook mag zeggen. God is meerder dan ons hart, Heere. U weet van die zonde, maar u weet ook van al die andere dingen af. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Nu hoeven we niet te kiezen, want ik laat u vanmorgen echt niet kiezen. Tussen één van beide uitleggen. Wat ik wel zeg vanmorgen is, vraag nu eens aan uw geweten of u een oprecht berouw hebt. Want zondigen, dat doen we allemaal. Als daarover loopt, dan zou ik niet weten wie met vrijmoedigheid die rechtszaal binnen loopt. Maar vraag nu eens, heb je nu een oprecht berouw? En vraag nu eens jezelf af, ben je nu met je zonde naar de Heer Jezus gegaan? Daar gaat het om. En vraag je nu eens af of de Heer Jezus je aangekeken heeft, zo liefdevol, en je zo vastgehouden heeft. Vraag je die dingen nu eens af. Eer je knieën buigt. En gaat bidden. Een hart dat ons veroordeelt. Onze tweede gedachte, een hart dat ons niet veroordeelt. Kan dat? Kan het nou zijn dat je je knieën wil gaan buigen en dat je met de Heere wil gaan spreken? En dat je een hart hebt dat je niet veroordeelt? Wat betekent dat? Nou, dat zou kunnen betekenen in de eerste plaats dat je dus jezelf aan een ernstig onderzoek hebt onderworpen en dat je eerlijk kunt zeggen, Heere, ik zou eigenlijk nu niet weten welke bijzondere zonde er tussen ons in staat. Dat kan. Of het kan ook zijn dat je eerlijk je schuld beleden en erkend hebt. En dat de Heere ze vergeven heeft ook. Dan heb je een hart dat je niet veroordeelt. Maar, ik wil toch graag nog een keer zeggen, is er iemand die een gewond geweten heeft? De duivel zal zeggen, dan is het verloren. Maar ik zeg, zoek bij Jezus genezing. Omdat de Heere Jezus de hemelse arts is, die graag vanmorgen gewonde gewetens wil genezen. En dan zeg je wel, Heere, hier zit een litteken, maar het is genezen. Dat litteken, dat herinnert wel aan de zonde, maar u hebt ze vergeven. Dan heb je toch een hart dat je niet veroordeelt. De kantekenaren zeggen hier namelijk dat wij huichelaars zijn. Maar dat de Heilige Geest met onze geest getuigt dat wij oprechte kinderen van God zijn. Dus daar loopt het over, hè. Een hart dat ons niet veroordeelt, dat is een hart dat eerlijk kan zeggen, ik huichel niet. Want de geest geeft getuigenis van binnen, dat ik toch uw kind ben. Dat heb u zelf net gezegd. Want als de Heere je zonden vergeeft en hij vergeeft ze weer, dan heeft hij je ook aangenomen tot een kind. En dan zegt hij het weer, je bent toch mijn kind. Dus dat zeggen de kanttekenaren. Een hart dat ons niet veroordeelt. En Heere, u weet dat ik in oprechtheid tot u kom. En dan verberg ik geen kwaad. Kijk, dat heeft David 9 maanden lang gedaan. Toen was hij een huichelaar. Maar toen brulde het ook van binnen. Maar nu komt David eerlijk. Wel met zijn zonde. En met de belofte van vergeving. En hij krijgt vergeving om Jezus wil. En dan ben ik toch uw kind. Toch uw kind. Zo, hè. Wat een groot voorrecht als je zo met een gereinigd geweten mag komen tot de Heere. Want dan heb je vrede in je hart. Hoe anders was het toen David het volk ging tellen. En toen hij dat deed, toen sloeg hem zijn hart. Zijn hart sloeg over als het ware. Het ging sneller kloppen vanwege onrust. Maar als de vrede is, als we oprecht zijn, dan zegt onze tekst, geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God in het gebed. Zo hebben wij vrijmoedigheid tot God in het gebed. Want staat er in Johannes 9, God hoort de zondaars niet. Dan zit de hemel potdicht. Als er zonde tussen zit, onbeleden zonde. Als het niet recht ligt, als je huichelt, dan zit de hemel potdicht. Want God hoort de zondaars niet. Datzelfde, dat lees je in Jesaja 1. Dan zegt de Heer, hou alsjeblieft op. En Amos zegt, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. Wat heeft de Heer er een hekel aan? Dan komen ze met die offers. Nee, zegt de Heer, daar zit zonde tussen. En wat doet de Heer dan in Jesaja 1? Hij zegt, kom dan en laat ons samen rechten. Je mag wel komen, maar je moet eerst komen met je schuld. Daar moeten we het eerst samen over hebben, want het moet uit de weg. En dan kunnen we samen weer verder. Dan kan ik weer als een vader voor jou als mijn kind zorgen. En dan mag je vrijmoedigheid hebben in het gebed, dat wat wij ook bidden, zegt Johannes, dat zal hij dan ook geven. Maar die zonde, die moet er eerst tussenuit. Geliefden, hoor je dat? Wat spreek Johannes namens de Heere liefdevol, net als Jesaja doet. Als je nou met een hoop gehuichel komt, dan zegt de Heere, alsjeblieft, blijf maar weg. Nee, dan zegt hij, alsjeblieft, kom nou eens eerlijk met je zonde. Laat ons te samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze witter maken dan de sneeuw. Als witte wol. Kijk, en dan kunnen we verder. Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Vrijheid van spreken staat er eigenlijk in het Grieks. Openhartig spreken. Zelfs recht om te spreken. Vader, ik ben toch uw kind? Dat zijn de kinderrechten. Vader, ik ben toch uw kind? Dat vind ik zo mooi in het boekje van mevrouw Meijnes, de Indiaan met de brief. En dan Elka, dat opperhoofd, vroeger stond hij in dienst van de duivel, maar nu is hij een kind van de Heere. Maar ja, die andere Indianen, die kijken met argusogen naar hem. En dan vliegt heel dat dorp bijna in de brand. En dan roept Elka, vader, ik ben toch uw kind? En dan draait de wind, zodat het vuur het dorp niet bereikt. En dan worden al die hutten gespaard, zodat blinde Indianen zien dat de God van Elka leeft en sterker is dan al die andere goden. Zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Kijk, als je ligt te huichelen, hou alsjeblieft op. Maar als je eerlijk naar je zonde beleidt, ja, dan veroordeelt ons hart ons niet. Dan hoef je niet met een kloppend hart binnen te komen, maar dan kom je binnen en dan zeg je tegen die rechter, vader, ik ben toch uw kind? Dat is de vrijmoedigheid in het gebed, tuurlijk. Ik weet wel, aardse vaders kunnen finaal van hun plek zijn, zodat kinderen bang zijn voor hun vader. Dat moet natuurlijk niet, maar als het goed is, dan ben je toch niet bang voor je vader. Als je dingen nodig hebt. Nee, niet zeg Jacobus om het in je wellusten door te brengen. Maar als je nou dingen nodig hebt, dan ga je toch naar je vader en zeg je, pa, moet eens luisteren, dit en dat. En nu moet ik toch. En dan zeg je vader, ja, dat kan ik begrijpen. Dan gaan we toch samen voor zorgen. Dan gaan we aanschaffen, toch? Je vader laat je toch niet in de steek? Wel nee, dat is zijn vader eer om voor zijn kind te zorgen. Vader, ik ben toch uw kind? Dat is de vrijmoedigheid die wij hebben, zegt Johannes. Als ons hart ons niet veroordeelt. Vrijheid van spreken. Met vrijmoedigheid aan de Heere vertellen wat er op je hart ligt. Nou, die vrijmoedigheid had de Canaanese vrouw. Al leek het erop dat de Heere Jezus haar afwees. Toch hield ze aan. Al waren het er maar een paar kruimeltjes. En dan durfde zij niet eens te zeggen, ik ben toch uw kind. Ze zei toch, ja, ik ben toch zo'n hondje wat er in uw huis loopt. Maar dat hondje, dat neemt wel zo af en toe een paar kruibels, hè, die er vallen van de tafel. En dan was ze toch een dochter, Israëls. Wat een vrijmoedig vertrouwen, zeggen de kanttekenaren. Op grond van Gods belofte. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, omdat we zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Nu moet je natuurlijk wel Johannes goed begrijpen. Johannes zegt niet, als je nou eerst Gods geboden bewaart en doet wat de Heere fijn vindt, dan heb je ook grond om te verwachten dat je wat terugkrijgt van de Heere. Dat kan natuurlijk nooit. Kan natuurlijk nooit. De enige grond waarom wij vrijmoedig spreken tot vader is omdat hij zijn eigen kind niet horen. Nou ja, wel. Maar toen zei de Heere Jezus, indien, hè. Indien het mogelijk is, maar als het niet mogelijk is, dan zal ik de beker leeg drinken. En toen riep hij, mijn God, waarom verlaat gij mij? Helemaal alleen. Stoch, hè? Hij liet zijn eigen kind in de steek. Opdat wij vrijmoedig zouden zeggen, Vader, ik ben toch uw kind. En trouwens, daar hopen we het nog wel een volgende keer over te hebben. Maar in vers 23, wat is nu zijn gebod? Niet dat we allerlei dingen gaan doen, maar dat we geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat is hem wel behagelijk. Kijk, ik weet wel, David die wilde een tempel gaan bouwen. En de Heere zegt, nou ja, de gedachte is wel goed. Maar niet u zult die tempel bouwen, dat zal uw zoon gaan doen. Dus het gaat niet door. Maar als er nu iets is in de Bijbel wat de Heere zeker fijn vindt, hem wel behagelijk is. Ja, dan kun je er ook van op aan dat je dat met vrijmoedigheid mag doen. Nou, Johannes wijst in ieder geval op één ding. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En de broeders liefhebben, het hoort erbij. Maar je kunt wel zeggen dat je gelooft in de Heer Jezus en je hebt de broeders niet lief, dan klopt dat niet met elkaar. Zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl we zijn geboden bewaren. Dus wij komen gelovig tot die Vader. Kijk, wij zijn gewend om altijd onze gebeden te besluiten met om Jezus wil. Dat vind ik prima. Als wij het gebed maar met ons hart beginnen, dat we in de naam van de Heere Jezus tot hem naderen. Vader, ik ben toch uw kind. Omwille van uw Zoon. Zo, hè. Zo. Dus dat we altijd naderen met dat kruis voor ogen. Zo. Dat we altijd naderen, terwijl we het nog horen in onze oren. Waarom verlaat gij mij, o lieve Heere Jezus? U wilde verlaten worden, opdat ik vrijmoedig die rechtszaal binnen mag stappen. En zo wat wij bidden, ontvangen wij. Want wij bidden dat om Jezus wil. Daar moet je eens over nadenken. Zou nu de Heere Jezus de helse smarten doorleefd hebben? Opdat de Heere iets aan ons zou geven dat wij in onze wellusten zouden doorbrengen. Zeg dat nog eens gewoon, dominee. Nou, je bidt en je wil iets graag hebben. Ja, maar waarom wil je dat dan graag eigenlijk? Ja, dat vind je fijn. Zou de Heere Jezus nu de helse smarten hebben willen doorleven om ons een fijn leventje te geven op aarde? Daar moet je wel eens over nadenken. Wat gooien wij er veel uit, hè? Wat durven wij veel aan de Heere te vragen, wat ongepast is? Dus wij hebben vrijmoedigheid als we zijn geboden bewaren. Als een schat in ons hart. Geloof in de Heer Jezus Christus. En dan snap je ineens, hè, als je gaat zien waarvoor de Heer Jezus zijn leven gaf. Opdat we de Heere onze Vader weer zouden leren gehoorzaam zijn. Met een kinderlijke gehoorzaam, niet slaafs. Maar uit liefde, met een kinderlijke gehoorzaamheid. En dan al wat je bidt, dan zeg je, uw wil geschieden. Als u het goed vindt, Vader. Als u het nodig vindt. Nooddruft, zo noemen we dat. Als u het goed voor mij acht. Zo, hè. Anders hoef ik het niet te hebben. Anders hoef ik het niet te hebben. Dus al wat wij bidden ontvangen wij naar onze nooddruft. Kijk, zegt de Heere Jezus, je moet niet vragen om kleding, eten en drinken, dat doen de heidenen.
Moet je dan niet bidden? Nee, juist in vertrouwen bidden. Vader weet toch wel wat je nodig hebt. Weet je wat vrijmoedig bidden is? Dan zit je niet eens zozeer over al die dingen in. Dan maak je je daar geen zorgen over. Want je vader weet wel wat je nodig hebt. Vader, ik ben toch uw kind? Wij doen niet als de heidenen. Maar wij zoeken eerst het koninkrijk van God. Dat betekent, wij zijn bezig en nu Gods koninkrijk wordt uitgebreid. Daar gaat het om. In de kinderzegen, in je werk, de plek waar je gesteld bent, op school. Uw koninkrijk komen. En al dat andere, ach, dat werpt vader wel toe. Wat een vrede, heb je dan in je hart. Dat de Heere zorgt. Je roept alleen vader maar aan en zegt, Heere, bouw uw koninkrijk en wil mij daarvoor gebruiken. Al weigert u mij soms dingen omdat u dat veel beter vindt dat ik ze niet krijg. Want het zou alleen maar de dienst aan uw koninkrijk in de weg staan. Vrijmoedig bidden. De Heilige Geest, zegt Paulus in Romeinen 8, die leert ons bidden overeenkomstig Gods wil. Naar Gods wil. Dan kun je soms echt wel heftig worstelen, zoals de Heer Jezus. Maar altijd uw wil geschieden. En dan vertrouw ik erop dat Hij geeft wat Hij beloofd heeft. Daar maak ik staat op. Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo wat wij bidden, ontvangen wij. Amen.